Ik heb de eer deze vergadering te mogen openen van dit illustere gezelschap. Welkom allemaal. Wij hebben onze rol. We beginnen een afmelding. Thijs Bijl heb ik me laten vertellen. Die zit in Costa Rica, maar die denkt toch mee over het gemeentehuis. Nou, wat weet ik, dat enorme inzet. Dat is, dat kennen we van Thijs eigenlijk, hè? Dat Oké, agendapunt, dat was agendapunt 1 voor de goede orde. Agendapunt 2, het vaststellen van het verslag van de vorige vergadering. Heeft iemand daar nog op of aanmerken aan? Het zijn niet zo heel veel lettertjes, dat viel reuze mee, dus nee. Oké, bij deze goedgekeurd. Agendapunt 3, de presentatie van Daad. Ik zal zo even het woord geven aan de portefeuillehouder. En aan het eind hebben we dan nog een punt, dat zal ik even aanmelden van hoe nu verder. Dan kunt u zich daar vast even voorbereiden. Oké, mevrouw de portefeuillehouder.
Dank u wel. Het staat op de agenda als agendapunt nummer 3. Presentatie van het uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek. Ik wil zo graag het woord geven aan jou, Rob Hendricks. Je bent al eerder bij ons geweest. Ik denk dat we allemaal ook wel heel benieuwd zijn naar de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek. En ik denk dat het ook belangrijk is, de voorzitter haalt het wel even aan, om straks aan het eind van de commissievergadering met elkaar even het traject door te spreken voor het vervolg. En dat we ook allemaal hetzelfde proces op het netvlies hebben staan. Dus het lijkt mij goed dat ik jou gewoon, als de voorzitter het toestaat, het woord geef. Om de presentatie te doen, want reken maar dat we allemaal met spanning zitten te wachten op wat eruit komt.
De heer Hendricks, aan uw woord.
Oké. Ja. Als ik zo sta, kunt u mij dan verstaan? Of is het beter om te zitten en de microfoon te gebruiken? Ja? Oké. Nou. Mooi. Zo is het helemaal goed. Bedankt voor de uitnodiging om hier vanavond opnieuw te zijn. Het is al even terug dat we ons product hebben afgerond. Dat was bijna 2 maanden geleden. Net voor de kerst. En ik zag ook dat toevallig jullie als commissie precies een jaar geleden morgen, geloof ik, in het leven zijn geroepen om dit project te begeleiden. Dus als we vandaag deze fase afronden, dan hebben we dat netjes binnen een jaar gedaan. Wij hebben ook sinds die afronding voor de kerst hebben we nog eens als evaluatie voor onszelf naar gekeken, maar eigenlijk geen gekke misser geconstateerd in datgene wat we tot nu toe hebben opgeschreven. En wellicht denkt u daar anders over, heeft een aantal van u wellicht al wat voor informatie gezien. Zo niet, ik ga eigenlijk in een sneltreinvaart, zou ik er u mee door het boekwerkje heen willen nemen wat we hebben geproduceerd. Op het gevaar af dat een aantal van u, de meeste wellicht die hier de vorige bespreking ook waren, een aantal zaken al goed kent. Maar dan nog is het alweer zo lang terug dat het misschien goed is om dat weer terug in het geheugen te roepen. We hebben, toen we de laatste keer hier waren, u een aantal tussenstanden laten zien van het onderzoek dat we aan het doen waren. We hebben met u toen een aantal varianten besproken waarvan wij op dat moment dachten dat dat interessant zou zijn om die nader uit te werken. En dat heeft uiteindelijk tot een drietal bouwkundige modellen geleid, varianten geleid, die op zich eigenlijk heel goed naast elkaar een beeld geven van verschillende consequenties die 3 verschillende aanvliegroutes zouden kunnen hebben. Dus het staat ook in de stukken, maar ik verzoek u uitdrukkelijk nogmaals om niet naar deze tekeningen, want dat zijn het grotendeels, en berekeningen, te kijken alsof het 3 plannen betreft, waarvan de keus zou zijn, kiezen we model 1, 2 of 3, maar het zijn 3 verschillende, duidelijk van elkaar verschillende denkrichtingen die je zou kunnen bewandelen En daarvan hebben we, om ze zo scherp mogelijk met elkaar te kunnen vergelijken, de extremen wat opgezocht. En in die zin is het echt een haalbaarheidsstudie en geen ontwerpoefening. Ik loop in volgorde eigenlijk even van groot van de grote schaal naar het bouwkundige deel. Vanavond is er geen vertegenwoordiger van het bureau bij, maar we hebben deze studie samen uitgevoerd met NO Zuidema Stedenbouw. En dachten dat, gezien het feit dat de verschillende modellen ook verschillende oppervlakten gaan beslaan en verschillende aan- en afvoerroutes kennen en verschillende bouwhoogtes kennen, dat het ook goed zou zijn om de stedenbouwkundige kant van het verhaal goed in beeld te krijgen. En dat is gebeurd middels een analyse waar ik eigenlijk vrij vlot doorheen wil lopen, want ik denk dat het voor vandaag vooral van belang is om naar de bouwkundige zaken te gaan kijken. Maar dit wil ik u toch even als voorproefje niet onthouden. Dus we hebben toen geconstateerd dat het gebied in meerdere opzichten bijzonder is. En de eerste daarvan is dat het een hele afwijkende richting van de bebouwing heeft ten opzichte van al het andere wat zich in Bergen voordoet. En eigenlijk ook op een overgangsgebied ligt tussen twee tijden en daarmee stedenbouwkundige belangrijke richtingen. Tweede constatering was dat er een bijzonder parkachtig karakter hier is, waar een aantal objecten vrij in het groen staan. En dat die objecten middels gaten tussen ondertussen hoogopgaande bomen zich in deeltjes presenteren. Dus je hebt eigenlijk nergens een perspectief op het, als het, het voormalige gemeentehuisgebouw betreft, op het totaal. En dat is op zich bijzonder, want het is nu al een relatief fors complex voor deze plek, zou je kunnen zeggen, maar zo oogt het niet. Dat heeft ook met die bebouwingshoogte te maken, die zich eigenlijk keurig voegt binnen de hoogtes die in de omgeving nu aanwezig zijn. Nou, dan de routing met de hoofdas langs de Koninginneweg en de achterom ontsluiting. En daar zijn een aantal randvoorwaarden uitgekomen uit deze analyse met betrekking tot de stedenbouw. We hebben gezegd, we zouden eigenlijk dit parkachtige karakter willen bewaren. Ook het idee dat je af en toe stukken dichtgroen hebt en dan weer een doorkijkje hebt, zouden we willen bewaren. We willen niet naar een grote bebouwing parallel aan de straat. We willen er geen gesloten bouwblok van maken, maar op een of andere manier zou het mooi zijn als die nieuwe exercitie zich voegt binnen die ondertussen mooi gegroeide context met de vijverpartij aan de zuidzijde. We hebben ook gezegd dat dat er een soort driedeling in het gebied zit, waarmee het openbare deel eigenlijk in het midden ligt en daar willen we het ook graag houden. Dan is er iets gezegd over bebouwingshoogtes. Nu 2 zou incidenteel kunnen voorstellen dat er in 3 bouwlagen gebouwd wordt. We zouden dat niet over een hele grote lengte willen doen, maar een aantal bouwdelen zou een derde laag kunnen hebben, mits je daar de goede posities voor kiest. En dan zie je in het onderste beeld ook de wijze waarop zeg maar op dit moment mooie aangezichten van het gebouw te zien zijn. Verder hebben we in de serie randvoorwaarden gezegd, als het parkeren, wat toch relatief grootschalig is en wat zo niet in eerste fase, dan toch zeker in tweede fase van mogelijk hergebruik een fors ruimtebeslag zal vergen, dat je dat vanaf de Koninginneweg moet doen en niet omrijdend door de buurt heen. Dan hebben we gekeken, dit gaat eigenlijk gelijk op met het maken van de bouwkundige modellen, welke contour je zou willen gebruiken als maximum voor de mogelijke uitbreiding van het gebouw in de eerste fase. Dat is die stippellijn in paars die om de witte vlek heen staat en die een aantal woningen eraf zou doen vallen. Dit is eigenlijk een contour waarvan we zeggen, ja, daar binnen zou je het moeten oplossen. Dan kun je eigenlijk die hele noordelijke punt intact laten zoals die nu is. En de zuidelijke punt, daar hebben we het bouwfondsplan zoals dat voorlag toen we aan deze opgave begonnen als uitgangspunt vooralsnog gehanteerd. Hier in dit model, of in deze tekening zijn ook een paar plekken aangeduid waarvan we zeggen, kijk, als je gaat uitbreiden, in welke fase dan ook, dan zou het heel mooi zijn als je dat daar doet. Aan die noordkant ligt wat ons betreft een plek die zich daar goed voor leent, vooral vanuit het idee om daar een ontsluiting vanaf de Koninginnenweg ook te laten plaatsvinden. En aan de zuidzijde tegenover de vijver ligt een prachtige plek waar je ook een nieuw gezicht aan het getransformeerde gemeentehuis kunt geven. Als fase 2 daarbij komt, heb je een, in wat voor richting dan ook, een groter ruimtebeslag. Daar komt dan een 7.500 vierkante meter bij. Daar moet je ook een plek voor zoeken. En daar hebben we ook een soort zoekgebied voor gedefinieerd waar dat zou kunnen, een plek zou kunnen vinden. En dan zie je dat een volgend rijtje, want in het eerste model waren eigenlijk al 4 woningen gesneuveld. In deze uitbreidingsfase zou het ook 4 woningen daar in midden links betekenen die dan niet meer zouden kunnen blijven bestaan. De overige 4 blokjes van 4 en 1 van 6 kunnen in dit model dan wel een plek houden. Je zou kunnen zeggen, op het moment dat je toch met deze ingreep bezig gaat, is het wel tijd om kritisch naar die woningen te kijken en misschien aan een andere typologie te gaan denken. In donkerbruin hebben we hier een mogelijkheid aangegeven om een appartementencomplex te bouwen en in oranje een viertal grondgebonden rijwoningen. En daarmee kun je, zeg maar, als je dat appartementgebouw in 3 bouwlagen doet, bijvoorbeeld een nieuw aantal van 28 in die noordelijke punt weer realiseren. Tot zover eigenlijk in een nutshell de stedenbouwkundige kant. Dan gaan we naar de architectuur. Ik begin met de bouwtechniek, de functies, het programma van eisen wat ervoor ligt en de 3 modellen en eindig dan met een conclusie. De oorspronkelijke tekeningen en daarin de plekken waar we allemaal foto's van gemaakt hebben die in het boekwerkje ook zijn opgenomen. Wat ik altijd aardig vind aan deze tekening is dat ze de ongelooflijke complexiteit van het gebouw in één oogopslag tonen. Ik begreep van Jan dat u ondertussen ook met een aantal in het gebouw geweest bent. En dan zult u denk ik met mij kunnen constateren dat het heel lastig is om het gebouw, als je er 1 keer geweest bent en iemand zou achteraf vragen, teken het nou eens, hoe zit dat nou in elkaar, om daar dan een helder beeld van te schetsen. Het is een complex geheel. En dat heeft een aantal bijzondere kwaliteiten en ontmoetingen van verschillende vormen en de manier waarop het licht binnenkomt en constructie. En het heeft ook een aantal problemen onmiddellijk in zich, omdat het een vrij hermetisch gebouw is, wat in 1 keer ontworpen is in een bepaalde periode in de geschiedenis en waarbij werkelijk alles wat bij het maken van zo'n gebouw komt kijken geïntegreerd is opgelost. Dus als je dit naar een soort huidige duurzaamheidsmaatlat legt, dan moet je tenminste constateren dat er ongehoord integraal is nagedacht en tegelijkertijd moet je constateren dat het gebouw daarmee een soort hermetische beklemmingen heeft gekregen, want je kan bijna niks wijzigen zonder dat je meteen aan het geheel begint te sleutelen, of moet gaan sleutelen. Nou, een aantal impressies van de stand van zaken van het moment dat we met dit onderzoek begonnen, je ziet een aantal problemen die daarin, hè, dus de warme lucht die omhoog gaat vanuit de vide, de verouderde installatietechniek, de daglichtstraten die dan wel te veel zonlicht, dan wel kou in het gebouw brengen. En na zoveel jaar leegstand, de voorzichtig berkenbos wat ze wegzoekt tussen de voegen van het schuine metselwerk. Dat is hetzelfde zie je hier aan de buitenkant. En ook enkele van de maatregelen die zijn getroffen in de loop van de decennia dat het gebouw in gebruik was, om die warmtelast te keren. En wat ons opvalt eigenlijk aan de manier waarop dat tot dusver gedaan is, is dat het met veel zorg voor de architectuur gebeurd is en dat we ook moeten constateren dat daarmee de comforteisen en de bouwfysische kwesties die daar speelden niet goed en adequaat zijn opgelost. Maar met de beste bedoelingen en met, ja, laat ik zeggen, veel respect voor het ontwerp van het gebouw. die bouwfysica, ik heb dat al eerder gemeld, die speelt hier een heel belangrijke rol in eigenlijk alle punten waar het de mankementen die je nu kunt aanwijzen in het gebouw betreft. Het is een gebouw wat in de tijd is gebouwd dat we nog niet zeer nauw namen met koude bruggen. Als je dat detail bovenin ziet, boven een kozijn, het beton wat gewoon van binnen naar buiten doorloopt, waardoor het heel lastig te klimatiseren is. De daklichtkoepels die eigenlijk op allerlei plekken in het gebouw voorkomen en zelfs aan in gebouwdelen die relatief noordwaarts georiënteerd zijn, zoals dat bouwdeel waar die CC-streep doorheen loopt, daar nog een zware zoninstraling geven. En last but not least, de voor zijn tijd revolutionaire schuine gevel, of een gemetseld dak, of een, ik weet niet precies hoe we het moeten noemen, het heeft niet veel navolging gevonden in Nederland, en ik denk dat u beter dan wie dan ook weet waarom dat is. Dat moeten we, hoe ver zijn we, 30 jaar na de bouw constateren, dat en dat is al veel eerder geconstateerd, maar dat echt niet kan op deze manier. De isolatie zit daar klem tussen en doet helemaal geen werk meer, het is kletsnat daarbinnen. En ik heb dat ook al eerder gezegd, als dat metselwerk moet worden afgevoerd bij sloop, dan kan het waarschijnlijk alleen maar als chemisch afval ergens worden gedumpt. Dat zijn dus grote problemen met het gebouw. Het is zeker niet een gebouw waar we van zeggen, nou, je zou gek zijn als je het sloopt en je kan er, want je kan er morgen gewoon intrekken. Er moet heel wat gebeuren. De bouwfysicus, adviesbureau Van der Weelen, die we hebben gevraagd mee te kijken naar het plan, die constateert dan ook dat daar dat je daar rigoureus mee zou moeten omgaan. En een van zijn conclusies was ook dat wanneer je de gevel aanpakt, rigoureus aanpakt, dat je daarmee dan ook een heleboel van de problemen in één keer opgelost zou kunnen hebben. Dus in die zin is dat een geluk bij een ongeluk. Het is niet een soort olievlek die zich door het hele gebouw verspreid heeft, maar het is relatief geconcentreerd geland, maar wel in het meest essentiële bouwdeel van een gebouw, de gevel. Het meest essentiële weet ik niet, de constructie is waarschijnlijk nog essentiëler, maar wel een van de duurste elementen die je in zo'n gebouw hebt. Tweede aspect is constructief. Hier zie je de begaande grond de plattegrond van de begaande grond en de plattegrond van de verdieping. Ook daarin zie je dat er een hele bijzondere constructie is toegepast, die eigenlijk heel specifiek is voor elke plek in het gebouw. Dat heeft zijn charme en zijn voordelen. Maar het heeft ook zijn nadelen in de zin van de flexibiliteit. Er zijn gebouwen waarin je bij wijze van spreken met een zaag in de muur andere indelingen kunt maken. Of hele muren zonder gevaar voor instorting weg kunt slaan om andere ruimtes te maken. Dat is hier zeker niet het geval. Alles wat hier nu zwart is, heeft een ruimtescheidende, maar ook een dragende functie. En is daarmee eigenlijk van wezenlijk belang. En het advies van de constructeur in dit verband, die we hebben gevraagd ook zijn licht over het project te laten schijnen, dat is ook dat je eigenlijk niet zonder extra inspanningen kunt gaan zagen in het gebouw. En ook is het, laat ik zeggen, het is een constructie die als een maatpak om dit gebouw heen zit en die ook niet is bedoeld geweest om in 2011 nog in welke richting dan ook uit te breiden. Dat betekent dat je er geen dingen aan kunt hangen en ook geen grote zaken op het dak, zeg maar, als een derde verdieping aan kunt toevoegen. Het overigens is ook daarvan een geluk bij een ongeluk, dat wanneer je een programma zou hebben wat zou kunnen landen in dit gebouw dat groter is dan het huidige gebouw, dat je daarmee beide velden, constructie en bouwfysica en daarmee installatietechniek, ook wel tegelijkertijd kunt aanpakken. U kunt zich voorstellen dat wanneer we zouden beslissen om wat voor reden dan ook om een derde verdieping aan het gebouw toe te voegen, pak maar even één mogelijke oplossing daarin, dat die derde verdieping een eigen constructie nodig heeft die onafhankelijk van het huidige gebouw over het gebouw heen bijvoorbeeld staand een nieuw fundament nodig heeft. En dat die lijn die je daarmee buiten het huidige gebouw maakt, ook de nieuwe gevel van het gebouw kan zijn. Dus eigenlijk een soort impactactie waarbij het bestaande gebouw als een groot meubelstuk, zeg maar, onder de kap van een nieuw gebouw geplaatst is. En daarmee los je zowel die constructieve kwesties als die bouwfysische kwesties op. Dus het mooiste zou zijn als er een fors programma hier gewenst is. Want dan kun je het gebouw opnieuw integraal goed aan de eisen van deze tijd geschikt laten zijn. Of laten voldoen. Dan het ruimtelijk deel van de analyse. U ziet hieronder ingekleurd de verschillende type ruimten. Dus bruin zijn kantoorachtige ruimten. Dat roze-achtige kleurtje zijn de meer algemene functies. Geel de verkeersruimte, de grote hal. En in blauw de sanitaire ruimte en andere servicefuncties. Bovenin ziet u de contouren van het gebouw die duidelijk maken dat er we hebben het over een gebouw van 3100 vierkante meter. Als je dat uit elkaar haalt naar type functie, dan zie je eigenlijk dat eerste deel is eigenlijk alles wat netto ruimte genoemd zou kunnen worden. En aan de rechterkant staat alles wat we normaal gesproken in de verhouding bruto netto aan de bruto kant zetten. Dus dat zijn verkeersruimte, serviceruimte, sanitaire ruimte, etc. In dit geval is dat soms een beetje dubieus, want bijvoorbeeld zo'n grote hal, die zal wel degelijk ook in het programma hebben gestaan als functionele ruimte. Maar voor dit gemak hebben we hem even bij de verkeersruimte ingedeeld. En onze conclusie was dan ook simpelweg door te tellen dat het gebouw op deze manier gerekend een bruto netto verhouding heeft van 1,77. Hetgeen een relatief ongunstige bruto netto verhouding is. Ik kom daar straks nog op terug, maar ik zag in een van de opmerkingen die u heeft gemaakt, dat er ook gerefereerd wordt aan een mogelijk veel gunstiger bruto netto verhouding bij nieuwbouw. Dat is zo, dat kan een stuk gunstiger. Ik denk, we hebben een aantal gemeentehuizen ook naar aanleiding van die opmerking ook nog even bekeken. Die niet door ons, maar ergens elders in het land zijn gebouwd. En een normale bruto-netto verhouding, als je deze onderscheid tussen bruto en netto hanteert, die zit ergens tussen de 1,3 en de 1,4, of 1,5 als het wat ongunstiger wordt. En dan zit in tussen die bruto-netto zit constructies, binnenwanden, de schachten, verkeersruimtes, berging, techniek en sanitair. Dus dat was eigenlijk een eerste opgave die voor ons lag. Hoe kunnen we dit gebouw, als we het toch gaan upgraden, als we het zouden willen upgraden, hoe kunnen we die bruto-netto verhouding een stuk beter maken en gewoon weer naar de eisen van deze tijd krijgen. Dan hebben we geconstateerd dat een aantal kwesties eigenlijk meteen opgelost zouden moeten worden wanneer je dit gebouw een nieuwe functie geeft. Dat zijn dus de punten die hier in roze zijn aangemerkt. De sterretjes die geven aan dat we hebben geconstateerd dat er wat magere, soms lastig vindbare entrees in het gebouw zitten. We constateren ook dat het gebouw weinig relatie met het prachtige park heeft waar het middenin ligt. Dus als je eenmaal binnen bent, heb je vooral met binnenruimte te maken en komt het daglicht soms mooi van boven binnen en je hebt gaatjes waar je naar buiten kunt kijken. Maar er is eigenlijk nergens een soort breed panorama. Er staan sanitaire ruimtes eigenlijk op het punt waar je het gebouw binnenkomt die ervoor zorgen dat er geen contact is van degene die binnenkomt met de grote hal. Dan moet je eerst ergens omheen lopen. Er zijn een aantal koppen van de drie vleugels van het gebouw die dermate specifiek zijn vormgegeven dat ze eigenlijk ook geen enkele mogelijkheid hebben om anders te gebruiken dan nu en ook niet om het gebouw verder uit te breiden. En er zijn een aantal kwesties zoals hier op de eerste verdieping waar behalve de bouwfysische, de warmte- en koude problemen ook een constructie zit die op een wat ongelukkige manier eigenlijk in de ruimte hangt en ervoor zorgt dat het gebouw lager, dat het wat bedrukt overkomt. Nou, er zijn er nog een paar, maar er zijn een aantal zaken van we zeggen, als je daarmee bezig gaat, dan moet je eigenlijk op die punten ook proberen om het niet alleen naar de wensen van vandaag te krijgen, maar ook van beter aan zijn situatie te koppelen en aan de functie die het straks zou kunnen hebben. Aan de andere kant, en dat hoop ik, heeft u ook met mij geconstateerd als u daar binnenkomt, is dat het wel een aantal hele bijzondere ruimtelijke kwaliteiten heeft. De manier waarop die constructie eigenlijk door het gebouw heen gaat, het daglicht soms van boven komt en wanden aanschijnt. Het zijn ook, het is in zijn soort een bijzonder complex. Dan kom ik bij het punt programma van eisen. Dat kent u, dat is uw programma van eisen van het, in eerste instantie van het bestuurlijk centrum. Een totaal kwam uit op 1270, moet ook weer even lezen, ook weer even terug, 1270 vierkante meter. En daarnaast hebben we een brandweerprogramma wat ongeveer een ruimtebeslag heeft van 560 bruto vierkante meters. Die twee programma's die hebben we geprobeerd te laten landen in dit gebouw. Nou, als je ze bij elkaar optelt, dus 1270 en 560, dan zie je dat dat beduidend lager uitkomt dan de 3130 meter die we hebben. En in die zin hebben we niet onmiddellijk, althans niet in de eerste fase, een situatie die ik eigenlijk graag zou willen. Namelijk waarbij je een groter programma hebt dan het gebouw nu aan vierkante meters en kubieke meters heeft, zodat je daar een ruime jas omheen kunt zetten. Dus er zal iets anders mee moeten gebeuren. En we hebben gezegd, laten we drie verschillende modellen gaan bestuderen. De eerste, daar moet u zich bij voorstellen dat we proberen om het bestaande gebouw zoveel mogelijk intact te houden en te respecteren. Dus laten we zeggen, alle punten waar iets moet gebeuren, gebeurt iets. Er gaat een hele gevel af, er komt een nieuwe schil omheen, maar die zit als een krimpfolie eigenlijk om het bestaande gebouw heen getrokken. Dat is model 1, ik kan er straks wat verder op ingaan nog, maar even om de verschillen te snappen. In model 2 zeggen we, je zou ook kunnen zeggen, pak de allermoeilijkste vleugel om te verbouwen, waar veel problemen zijn. En waar vierkante meters zitten die je, als je gewoon rekent, eigenlijk nu niet nodig hebt. En haal die er in zijn geheel af en zet daar in één keer zet daar niks, laat die eventjes staan voor de toekomst. Dus daar is een gesloopt gebouw waar je wel of niet in de toekomst kunt invullen. En voeg op een andere plek vierkante meters aan het gebouw toe. En niet als een krimpfolie eromheen, maar laat ik zeggen even die ruime jas of die grote paraplu die over het bestaande gebouw heen staat. Dus daar voeg je vierkante meters toe op een manier die ook ervoor zorgt dat je meteen de andere bouwfysische problemen aanpakt. In beide gevallen geldt overigens dat we ervan uitgaan dat waar we in fase 1 iets doen, dat we daar in fase 2 eigenlijk niet meer aankomen. Of althans niet op een zodanige wijze dat het gebruik dan weer een keer verstoord wordt. Stel dat je fase 1, dus bestuurlijk centrum, gebouwd hebt en dat er allerlei kantoren in zitten. En je zou moeten zeggen, vervolgens gaan we in fase 2 weer op het dak verder met alle leidingproblematiek, constructief, et cetera, dan kun je opnieuw weer een tijd gaan verhuizen. Dus die situatie proberen we te vermijden. Maar te zeggen, alles wat er in fase 1 gebeurt, dat blijft ook zo tot in lengte van dagen. En als er een fase 2 achteraan komt, dan gebeurt dat onafhankelijk van die ingrepen. En het derde model is eentje waarbij we zeggen, die kun je eigenlijk alleen maar uitvoeren wanneer u nu zou kunnen beslissen omdat ook fase 2, dus zeg maar even de back office, op deze locatie een plek gaat vinden. En dan heb je een groot programma en dan zou je in één keer kunnen doorpakken. En eigenlijk naar de meest rigoureuze oplossing gaan. Waarbij je op zoveel mogelijk punten die ruime jas over het bestaande gebouw heen zet. Meters aan de buitenkant toevoegt. Ervoor zorgt daarmee dat gangen die nu enkelzijdig kantoren ontsluiten, dat die dubbelzijdig kantoren gaan ontsluiten. U zult ook zien in de modellen straks dat die bruto-netto verhouding daar veel gunstiger van wordt. Het heeft als grote, als belangrijke voorwaarde dat je dat model pas kunt uitvoeren wanneer je de kogel door de kerk zou hebben gejaagd. En dat weet ik niet, maar dat weet u of dat wel of niet kan. En het vierde is eigenlijk geen model, dat is meer onze referentieproject. Dat is een volledige nieuwbouwoefening op deze plek. Die hebben we niet getekend, maar alleen maar vanuit kengetallen doorgerekend. Op kosten om een vergelijking te kunnen maken die steekhoudt met de drie modellen die we wel hebben getekend. Nou, dit is wel een plaatje met heel veel informatie. Dus als ik mag, ik weet niet hoe lang geeft u mij nog? Althans, voor deze presentatie.
Even naar mijn schema kijken hoor. Je had het tot 9 uur bedacht.
Ja, maar ik denk dat ik zeg maar nog 20, een kwartier tijd nodig heb hoor.
Oké, dat gaat goed.
Ja. Nee, want dan probeer ik het toch even wat dieper uit te leggen. Dus wat u hier ziet is eigenlijk model 1, model 2, model 3.
Ja, nog 3 kwartier.
Ja. En dan links fase 1 en links en rechts fase 2. Dus hier zie je in model 1 een aantal uitbouwen die aan het gebouw gepleegd zijn en in geel eigenlijk wat er behouden is. Hier zie je hoe dat in model 2 eruit ziet. Dus dan zie je die toevoeging, zeg maar, die dikke die opgezet.
dank voor deze fraaie presentatie. Qua procedure, we hebben een voorstel liggen, u allemaal bekend. Misschien is het goed als daar de portefeuillehoudster of de ambtelijke organisatie nog even toelichting op geeft, dat we daarna een rondje doen met vragen en zienswijzen. Ja, ik had geen toelichting opgegeven, het is op zich een duidelijk stuk, maar... Het is een duidelijk stuk, maar als u nog wat toelichting wil geven, net als op de presentatie, had het er ook al een stuk van liggen. We hebben alles...
Ja, ja, ik wil er wel iets over zeggen wat misschien de discussie en ook wat hierna moet gebeuren, wat in beeld kan brengen. Vanavond hebben we dus voornamelijk over het onderzoek wat gepleegd is naar hergebruik van het bestaande gebouw. En deze commissie, u als vakcommissie, bent in het leven geroepen om het onderzoek voor te bereiden. Eigenlijk staat letterlijk in de tekst, dat is wat opgerekt, u hebt het ook begeleid. En eigenlijk is vanavond aan u de vraag van, vindt u dat het onderzoek goed is uitgevoerd? En heeft het onderzoek bruikbare conclusies opgeleverd? Nou, dan mag u een antwoord op geven. Als het antwoord ja is, dan... Is het zo dat de problematiek rondom de huisvesting van ambtelijke organisatie en bestuur natuurlijk niet alleen dit gebouw omvat, maar we zitten nu ook in een gebouw, de JL4, hè, onder ons gezegd. En wanneer je daar naar kijkt, naar de toekomst van hoe zouden we nu met de totale huisvesting moeten omgaan, en we zitten natuurlijk ook nog in dit gebouw voor een deel, dan leidt dat tot een viertal scenario's, die hebben we uitgeschreven. En dat is dus een combinatie van fase 1 en fase 2, zoals Rob het heeft genoemd. Fase 1 is een bestuurlijk centrum en fase 2 is een nieuw, totaal nieuw gemeentehuis. Die twee gekoppeld aan al of niet blijven voor de ambtelijke organisatie in JL4. En sloop en nieuwbouw. Als je dat allemaal combineert, dan levert dat vier scenario's op. En die zijn hier beschreven. En die scenario's, die kun je natuurlijk gaan doorrekenen op allerlei aspecten die daarbij in de beoordeling een rol spelen. En dat is het financiële aspect, maar dat is natuurlijk ook de bruikbaarheid van het model, de bereikbaarheid, de financiële kant van de zaak, eventuele verhuiskosten. En alles is natuurlijk gericht op hoeveel lasten brengt een bepaald model in de toekomst met zich mee. Want je hebt investeringen die je moet doen, maar je hebt natuurlijk uiteindelijk exploitatielasten die ieder jaar terugkomen. Hè, wat een optelsom is van de gebruikskosten en de kosten van de investering, de investeringslasten. Nou, wat de bedoeling is, is dat wanneer u zegt van nou dit onderzoek prima gedaan, nu weten we hoe met dat welke mogelijkheden dat gebouw in zich heeft. Dus we gaan bij die scenario's, gaan we rekening houden met eventueel hergebruik of sloop. Die laten we nog meelopen in die scenario's. Dan is de bedoeling dat de volgende fase is dat die scenario's op al die aspecten worden bekeken. En als dat onderzoek klaar is, dan wordt dat aan u voorgelegd als raad. En dan wordt u, straks zullen we op het tijdschema ingaan, maar we hopen dat dat nog voor de zomer zover is. Dan komt er een moment dat u als raad moet zeggen, nou, alles overziend en alles doorgerekend en alles op de keper beschouwd, kiezen wij voor een scenario, pak een beet, 1, 2, 3 of 4. En dat scenario wordt dan vervolgens verder uitgewerkt totdat het uiteindelijk dan gerealiseerd gaat worden. Dus we hebben nu een onderdeel van de problematiek vanavond. Dan hebben we de totale problematiek gevat in vier scenario's. En uiteindelijk moet er dan een keuze gemaakt worden. Dat is het traject waar we in zitten. Zoals wij denken dat het voor iedereen te volgen is. En ook goed in besluitvorming kan worden, een plek kan krijgen. En dat staat in dit verhaal dus beschreven. Dus in feite is er dus... vanavond een oordeel over het onderzoek. En in vervolg gaan we praten over die scenario's. Er komt nog bij een punt dat u, en dat is misschien niet iets wat ik verder moet toelichten, maar ik wil het toch even noemen, u zult ook moeten nadenken over, wilt u als commissie doorgaan op deze manier? Als het ja is, dan zal de raad, zal u een aanvullende opdracht moeten geven. Omdat het onderzoek nu afgerond is en uw rol als commissie die het onderzoek begeleidt in feite ook geëindigd is. Het is een beetje complex misschien, maar zo zit het wel formeel in elkaar.
Oké.
Dus als ik nog even door mag gaan op het tijdschema, zal ik dat direct maar doen?
Misschien
eerst
maar even...
Ja, dus even een... Nou goed, we hebben de twee stukken die we gekregen hadden zijn toegelicht. Is dus een rondje, de klassieke rondje te doen. En daarna met vragen en zienswijzen. En daarna even opsparen en daarna gestructureerd beantwoorden door Daad en de portefeuillehouder. Zo mag ik klokwijs beginnen.
Wat de uitvoering van het onderzoek betreft zijn we gewoon heel erg positief over. Er is een mooi beeld geschetst. De scenario's die nu worden weergegeven, zoals u juist aangaf, lijken me ook heel correct. Wat ik nog wel even wil opmerken, dat er staat dat er een separate advisering volgt ten aanzien van JL4. Komt die dan nog apart of zegt u nee, dat sluiten in de scenario's in?
Oké, Brent, vragen even gezamenlijk beantwoorden. CDA-delegatie?
Is jij niet?
Oh, nee, ik ben bij Jan.
Oh, ja. Voor mezelf sprekende, nog even. Denk ik dat we hier te maken hebben met een heel mooi opzet. Ik ben eigenlijk wel persoonlijk heel blij dat we dus de stek waar we op mikken, dat die heel mooi ingepakt kan worden met alle mitsen en maren op de plek waar het nou eigenlijk zo voor nu staat. De locatie is prima, grond is van ons, scheelt een heleboel geld. Ik heb een beetje moeite met die frietzakvorm van de brandweerkazerne. Ik begrijp dat het een frietzakvorm moet zijn. Normaal gesproken heb je de meest goede ruimte als je het vierkant maakt. Het sluit ook redelijk goed aan bij uitbouwsels. We zitten in een heel gunstige tijd, nu op dit moment nog, ten aanzien van het aantrekken van vreemd geld. En ik denk dus dat de rente heel snel gaat oplopen nu. Dat is ook al voorspeld, van de week nog. Dus wij moeten zorgen dat we op tijd zijn, dat we niet lang moeten wachten. Want we gaan waarschijnlijk wel de hele zaak kapitaliseren en niet onze reserves daarvoor aanspreken. Dat doen we dus waarschijnlijk niet. Wat er gebeurt met dat stukje wat nu op het ogenblik achter die geplande parkeergarage, brandweerkazerne zit, dat wordt waarschijnlijk gesloopt, denk ik. Hoe gaan we daarmee om? Want we hebben net de boel verkocht aan Kennemer Wonen. En we zullen dus niet moeten terugkopen waarschijnlijk. Misschien heeft Kennemer Wonen wel doorverkocht aan een bouwfonds of iets in die richting. Weet ik niet, maar ik dacht wel dat dat ergens in de pen zat. Ik weet dus niet hoe we dat moeten
opnemen. Ben ik een misverstand? Is het een frietzak? Is het project van Kennemer Wonen? De brandweerkazerne ligt erboven. Ligt aan de noordkant. Dat is geen frietzak. Dat is
maar eigenlijk het nu over model 3.
Ja, en dat blijft hetzelfde toch? Geen verwarring creëren.
Ja, maar die brandweerkazerne die is geprojecteerd bovenop het huidige, de hoeveelheid, de dubbele woningen daar aan de Koninginnenweg. Als ik het zo goed bekijk. Dus dat moet gesloopt worden. Dus dan moeten we die grond, moeten we die woningen weer zien te verwerven. Dus moeten we weer met ons water naar de dokter, oftewel naar Kennemer Wonen. En die hebben we net de vrije hand gegeven om daar te gaan bouwen. Nee Jan? Oké, laat me zitten, daar komt water wel. Ja, oké, maar daar. Boekwaarde is laag. Dus wat dat betreft zou ik daar... ik zou eigenlijk wel eens wel willen gaan, maar dan praat ik bedankt even naar mezelf, voor in één keer alles goed doen. En niet om de 5-6 jaar weer opnieuw een stukje eraan, een stukje eraf, een beetje slopen, met heel veel onrust teweeg. Dus ik zou eigenlijk het liefste willen gaan voor model nummer 3. Dat is gewoon een flinke uitbreiding, mooie schilder omheen. mooie binnenruimte. Ik ben van alle troep af.
Oké, helder, bedankt. Zal het nog even in buiten het zakje doen. Een degelijk onderzoek. Door hier al daad, constructief, bouwvisies, technisch. Financieel laat ik me er niet over uit nog. De moeilijkheid is natuurlijk met zo'n staand gebouw. De leegstand, de achteruitgang en dan het geheel visueel goed te bezien met het oog op de zeer snelle toekomst. Daar moeten we toch al ons van bewust zijn. Er kan een goed overwogen keuze worden gemaakt uit de diverse scenario's. Mijn voorkeur gaat persoonlijk ook uit naar scenario 3. Het laatste wat meneer de Boer zei over die tijdelijke vakcommissie. Ja, ik denk dat het nu juist bijzonder interessant gaat worden om een aantal mensen of de hele commissie intact te laten en mee te laten denken, meepraten en dan als spreekbuis te dienen voor de gemeenteraadsleden, de overigen. Ik denk dat dat een hele goede zou zijn. Ik had hier nog een vraag opgeschreven, ik weet niet of dat nu al aan de orde is hoor. Jan Lichtstraat. Om dat nu al te gaan behandelen. Des te langer je het uitstelt, des te eerder komen de grote investeringen en groot onderhoud aan de Jan Lichterstraat naar voren. Dus daar moeten we goed mee oppassen. Representativiteit behouden voor de Jan Lichterstraat is voldoende. Alleen noodzakelijk onderhoud. Nou, dan heb ik het voorlopig al even gezegd.
Ja? Oké. Okay. Even een puntje. Nog een keer. Nu gaat hij goed. Graag één spreker per fractie. En het is nog. We moeten ook een beetje om de tijd denken als we allemaal rond 9 uur willen afchecken. Dus hoe mag ik het woord geven? Jaren.
Ja, ik ben de enige van gemeentebelangen, dus we hoeven het niet over te kiften. oordeel over het onderzoek, goed onderzoek. Complimenten. Vragen. Alle vragen die ik heb, die zijn al gesteld. Eén klein vraagje, maar ik weet niet of dat nu aan de orde is. Is er in het aantal BVO, het pakket van eisen, ook rekening gehouden met eventueel het uitplaatsen van ambtenaren in de toekomst? Denken we ook aan een termijn van 5 of 10 jaar. En ja, maar ja. En wat betreft de commissie, ik steun het standpunt van mijn... van mijn buurman, ik zou nog even lekker doorgaan met deze tijdelijke vakcommissie. Het is ook handig om het om op die manier te corresponderen met je eigen achterban.
Oké, bedankt.
Ja, ik vind het onderzoek geeft inderdaad een hoop inzicht. Ik heb wel een paar vragen nog. Het wordt eigenlijk een uitgangspunt is dat het een mooi gebouw is, wat er nu staat. En ik bedoel, ik ben niet degene die daaraan twijfelt. Ik vind het mooi, soms vind ik het niet mooi. Maar ik vraag me wel een beetje af, als dat dan het uitgangspunt is om dat gebouw te willen bewaren en je gaat vervolgens inpakken, of je dat dan in krimpfolie doet of in een wat bredere opzet, wat blijft er dan bewaard van dat gebouw wat je eigenlijk, en waarom doe je het eigenlijk dan nog? Dus dat is even, toch blijft toch een vraag die bij mij boven blijft komen. Even kijken hoor, de inleider, ik weet alleen de naam even, die ben ik even kwijt, van degene die... Meneer Hendriksen, noemde zelf al, je zegt... We stonden eigenlijk ook wel verbaasd van als je kijkt hoeveel ingrepen er en forse ingrepen we moeten gaan doen in het gebouw. Dat je dan toch kijkt bij de financiële vertaling daarvan. Dat dan toch het in stand houden van het gebouw in wat voor vorm dan ook goedkoper is dan nieuwbouw. Ik vond het ook heel erg verrassend. Want als je toch ziet dat het toch echt stevige ingrepen zijn... Dan stond ik inderdaad stom verbaasd dat dat goedkoper zou kunnen zijn. Blijft bij mij wel de vraag, als je binnen bent, heeft het gebouw ook bepaalde afmetingen, binnenafmetingen, bijvoorbeeld plafondhoogte en dat soort zaken. En daarvan vraag ik me af, daar kun je volgens mij niet zo gek van doen als je ziet wat voor een hoeveelheid beton er in dat gebouw verwerkt zijn. En dan denk ik van, en dat komt ook bij, u gaf ook aan de vaste indeling die er wel in zit, met vaste scheidingsmuren, ook in beton. Waarvan u zegt, ja, die kun je eigenlijk niet zomaar eventjes verplaatsen. Betekent het volgens mij dus ook zelfs al zou je nu die aanpassing aan dat gebouw gaan doen, dan betekent dat als je in de toekomst iets wil veranderen aan het gebouw, je volgens mij weer voor stevige opgaves komt te staan. En ik vraag me af of de beperkingen in het huidige gebouw in wat voor vorm dan ook, in wat voor vorm dat blijft bestaan straks, inzicht heeft, of dat niet zeg maar beperkend is voor de functionaliteit van het gebouw straks. Maar nogmaals, ik ben geen volledige kenner, helemaal niet zelfs, maar ik zou me zo verbazen als je nu al door dit gebouw in stand te houden allerlei beperkingen oplegt. Even kijken hoor, dat vond ik lastig. Die, wat blijft er over? Geeft veel inzicht. Ja, en dan toch even bij de financiële vertaling van het geheel. Wat natuurlijk volgens mij ontzettend gemist wordt, maar dat is wel eens een keer voorbij gekomen, is zeg maar toch de aanpassing van de JL4. Want volgens mij, ik weet niet of ik daarin waar helemaal gelijk heb, is dat bij wat voor, zeker als je gaat kijken naar de verschillen tussen de fases waarin je, modellen waarin je het nog voort blijft gaan in de JL4. Daar staan nu zeg maar de totalen voor het bouwen aan de aan het huidige gemeentehuis. Nee, sorry, aan het gemeentehuis aan Elkshoven. Maar wat, eigenlijk zou je daar dus op het moment dat je blijft zitten in de JL4, moet je daar dus die kosten van die verbouw bij optellen. Dan krijg je natuurlijk toch een ander plaatje. Dus je kunt nu wel zeggen van nou, we vinden die optie 3 of optie 4 wel heel erg kostbaar. Maar ik zou dan graag bij die andere twee opties inderdaad graag vermeld willen zien. Of in ieder geval een schatting van wat de kosten gaan zijn als je die JL4 gaat verbeteren. En dan kan het plaatje volgens mij op een hele andere manier straks komen. En dan denk ik dat je ook op financiële gronden bijna genoodzaakt bent om al een stap verder te zetten dan alleen maar een bestuurscentrum. Dus dat zijn even mijn vragen. Ik zou toch nog graag even vooral over de inpandig, wat er blijft staan en hoe ver je daarmee die wens die je hebt om het huidige gebouw te behouden, die jezelf beperkingen oplegt in de toekomst voor, en qua functionaliteit.
Oké, bedankt. Ja, even of als aanvulling, die scenario's die komen hierna, zeg maar. We moeten nu bepalen van, is het werk vandaag goed gedaan en welke scenario's gaan we uitwerken? En hoe die gaan uitwerken en de componenten die je noemt, die horen daar allemaal in thuis. Dus dat is dat is een stap in de wagen.
Het onderzoek, ik neem aan dat het onderzoek goed uitgewerkt is. Dat als ik het zo zie, dan denk ik dat het er prima uitziet. En het geeft antwoord op heel veel vragen die je van tevoren hebt. Maar de keuze van scenario's, dat is het. Scenario's of modellen. Scenario's, dat andere stuk. Maar die zijn natuurlijk ook gekoppeld aan modellen. Dus. Maar goed, en daar, als u niet erg vindt, geef ik daar nog niet echt een uitspraak over.
Dat hoeft nog niet. Oké, we zijn GroenLinks.
Nou, er is inderdaad heel veel al gevraagd. Ik vond het inderdaad een heel interessante presentatie. Ik heb veel geleerd, dus daarvoor dank. Ik heb 3 vragen nog uit de stukken die ook zijn toegezonden. Ik weet niet of dat lijkt me ook nu relevant meteen. Dat is de bezwaren uit de buurt. Daar wordt een heel een A4 aan besteed. In hoeverre is dat nu dwingend en dringend? Er stond op de laatste pagina van het stuk stond van, nou goed, we hebben hoge nood voor een regulatieve onderkomen voor het bestuurlijk centrum. Ja, ik voel die nood niet en ik vraag me af of dat door iedereen zo gevoeld is en dat we daarom al snel beslissingen moeten nemen. En ik ben benieuwd naar het hergebruik, het nieuwbouw of hergebruik, of wat milieubelasting, of dat een grote rol speelt. Of dat nou echt aanzienlijk beter is voor het milieu om het her te gebruiken, of dat nieuwbouw ook zo'n voordelen heeft. Zoals mijn buurman stelde van, ja, maar dan ga je naar een echt gebouw van deze tijd met, ja. Dus dat vind ik ook nog een interessant aspect.
Oké, dat was natuurlijk een GroenLinks onderwerp. Daarvoor dank. De VVD, die kan ik het woord geven.
Dank u wel, voorzitter. Onze fractie is blij verrast door de presentatie en door de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek dat bureau DAAT heeft gepresenteerd. Het ziet er op het eerste gezicht ziet het er veelbelovend uit en wij willen, net als de VVD, het CDA, ook in één keer alles goed doen. Maar de VVD kiest er toch voor naar Rijperaad nieuw te bouwen. Wij streven met het oog op duurzaamheid zoveel mogelijk naar hergebruik. Maar de voorstellen ten aanzien van de verbouw van Elkshoven die nu voorliggen, hebben ons niet overtuigd. Wij vrezen dat de nieuwbouwschil de slechte bouwkundige staat van de oudbouw onvoldoende zal kunnen opheffen. En bovendien hebben we ook de twijfels die de PvdA heeft ten aanzien van de ernstige beperkingen die het gebouw ons zal opleggen, ook bij de verbouw. We hebben al eerder aangegeven niets te zien in het realiseren van een bestuurscentrum. Dus een gefaseerde realisatie. Dat geeft heel veel extra gedoe en dubbele kosten. Wat ons betreft wordt er dus gesloopt en nieuw gebouwd op de locatie Elkshoven. Dat biedt wat ons betreft ook nog andere voordelen. Het hele nieuwbouwplan als mede desgewenst een deel van de tuin of de vijver kan in dat geval worden onderkelderd ten behoeve van een grootschalige parkeergarage. En overwogen kan worden om, maar dat is een andere stap natuurlijk, in het kader van het project Mooi Bergen, die geplande parkeergarage gedeeltelijk naar die plek te kunnen overbrengen, zodat de verkeer en parkeerdruk in het dorp aanzienlijk kunnen verminderen. Op die manier is naar ons idee sprake van een win-win situatie. De VVD wil verder nagaan of het mogelijk is, behalve een eventuele brandweer op termijn, ook de bibliotheek naar Elkshoven te laten overgaan, bijvoorbeeld. Maar op de vrijkomende A-locaties zouden prachtige appartementen en woningen kunnen worden gebouwd. Voorzitter, ter afronding. Om een goede afweging te kunnen maken, heeft onze fractie een calculatie nodig van alle kosten. Dus voor de verschillende scenario's over de afschrijvingstermijn van de investering van 40 jaar, teruggerekend naar netto constante waarde en met een actuele schatting van ontwikkeling van energieprijs enzovoort. Nog enkele vragen tot slot. Is de nieuwbouwcalculatie van Bureau Daad gebaseerd op eenzelfde kwaliteitsniveau als die van de herbruikscenario's? Het verschil in operationeel kosten per jaar tussen hergebruik en nieuwbouw, zou dat inzichtelijk gemaakt kunnen worden? En zouden de door ons ingebrachte scenario's doorgerekend kunnen worden? Elkshoven is een van de laatste aaneengesloten locaties in Bergen waar een ontwikkeling kan worden gedaan. En laten we daar voorzichtig mee omspringen. Dat was het, dank u wel.
Oké, dank u wel. Beantwoording eerst de heer Hendricks en dan u. Oké, de portefeuillehouder.
Ja, allereerst nog even de vraag van D66 over JL4, Jan Lichthartstraat. Daar volgt uiteraard een apart voorstel voor. Dat wordt wel meegenomen in de verschillende scenario's, maar het wordt wel apart gecalculeerd. Het wordt in de scenario's meegenomen. Dan krijgt u ook antwoord op de vraag van welke kosten staan er nu voor bij de Jan Lichthartstraat. Op wat voor termijn zou er wat en voor welk bedrag geïnvesteerd moeten worden. Dus dat die informatie die komt ongeacht welk scenario we het hebben. Want dat is een gegeven waar we mee te maken hebben. Dus dat krijgt u. Dan de frietzakvorm van de brandweerkazerne van het CDA. Volgens mij kan u zo meneer Rob Hendricks nog even het model straks wel even laten zien. Ja, u zegt van nou. U bedoelt het puntje onderin, dat is uw frietzak. Patatje met, ja, dankjewel Hans.
Sorry, waar komt u?
Even kijken.
Bijvoorbeeld deze.
Is dat een frietzak?
Ja, dat kan.
Dat kan.
Maar dat is niet de
brandweerkazerne. Maar dat is niet de brandweerkazerne. Die zit op een andere plek, die zit aan de noordkant. De brandweerkazerne is een langwerpig blok. Zit ergens, dan hebben we het daar vanaf nu ook niet meer over.
verlenging van Carolus Kamer.
De bedoeling, wat is die vlek dan? Kun je daar meteen iets over zeggen?
Dit is overgenomen uit het bouwfondsplan.
Dit is overgenomen uit het bouwfondsplan. Nee. Brandweerkazerne zit aan de noordkant. Ik stel voor dat ik gewoon eerst even de beantwoording doe. Dan kunnen we straks nog wel met goedvinden van de voorzitter nog een tweede termijn doen. Het gaat er dus om dat het aan de noordkant van het gebouw komt. Zit er even voor alle duidelijkheid. Ja, en wij streven ernaar, en dat hangt natuurlijk ook af van met welke snelheid we vervolg ook kunnen doen. Er is door een aantal van u al aangegeven, laten wij deze tijdelijke vakcommissie nog maar even voort laten bestaan en ook de volgende stappen daarin gaan zetten. Het streven is, maar straks krijgt u van de G4 nog even te horen hoe de planning eruit ziet, om voor de zomervakantie ook een besluit te nemen. Daar werken wij naartoe, om dat voor de zomervakantie nog te doen. Want op een gegeven moment ligt alle informatie ligt op tafel. Ja, dan zul je moeten kiezen. VVD heeft dan een keuze gemaakt. CDA heeft ook een keuze gemaakt. Die heeft het over optie 3.
En die verstandig dat wij die optie van de VVD ook niet verkeerd doen.
Precies. Volgens mij is niet één optie verkeerd, maar het gaat om welke keuze u straks maakt. U vroeg ook of de gegevens er al zijn van JL4. Ja, die zijn er allemaal. Die krijgt u ook allemaal op papier aangeleverd bij de volgende stap die we gaan zetten. Maar het terugkopen van Kennemer Wonen, daar zal meneer De Boer zo nog even iets over zeggen. Ja, denk ik het wel. Dan gemeentebelangen. Ik kijk even naar jou, Janne. Oh, je knikte. Sorry, had ik niet gezien. Bescheiden man. Het uithuisplaatsen van ambtenaren. Ik wil toch wel even een herinnering brengen dat als je kijkt naar de oorspronkelijke berekening voor het gemeentehuis, gingen wij uit van vele vierkante meters meer aan vloeroppervlakte. Als je kijkt naar de berekening die we nu maken, gaan we al uit van een lager aantal ambtenaren dan wat in het oorspronkelijke model zat. Ja, als u het heeft over uitplaatsen van ambtenaren, ik neem aan dat u bedoelt dat bepaalde activiteiten niet meer door de gemeente gedaan, maar door een andere gemeente gedaan gaan worden. Dat is een langdurige discussie die wellicht de komende jaren gevoerd gaat worden. Maar dat is wat mij betreft wat koffiedik kijken. We gaan uit van niet een rijk aantal vierkante meters, maar wat er strikt noodzakelijk is. En het kan zijn dat er op termijn, maar dan hebben we het misschien over jaren, want wat van uithuisplaatsing is iets anders. Uitplaatsen van ambtenaren hebben we het dan. Welke afdelingen zouden dan opgedoekt moeten gaan worden of ondergebracht gaan worden. Die discussie wordt momenteel helemaal niet gevoerd. Dus ik zou bij dit aantal vierkante meters ook willen laten. Stel nou dat het zo is dat we een hele grote vleugel overhouden, zeg maar even voor het geval, dan kun je altijd gaan kijken om het te gaan onderverhuren aan een derde. En dus die mogelijkheid is natuurlijk altijd. Maar dan moet je wel kijken of het gebouw zich daar ook verleent, of het daar ook geschikt voor is. U gaf in ieder geval aan, ga door met deze tijdelijke vakcommissie. Dan de vraag van de Partij van de Arbeid. Wat blijft er over na het inpakken? En ik heb het maar even zo opgeschreven. Meneer Hendricks gaf ook wel duidelijk aan dat een heleboel muren, die kun je niks aan veranderen. De interne kant van het gebouw, de kamers, de omvang van het gebouw, van het bestaande gebouw, als ik het mis heb, dan moet u mij maar corrigeren. Daar verandert niet zoveel aan. Heb je het over optie 3, dat er dus een stuk aangebouwd wordt, ja, dan krijg je dus een ander soort kamers, ander soort ruimtes die hier gecreëerd gaan worden. Maar hou je bij optie 1, met de krimpfolie eromheen, ik zeg het maar even zo, ja, dan verandert er weinig. En de foto's hebben dat ook wel laten zien. Dan is er ook weinig ruimte om te gaan veranderen in het gebouw. Vanwege de constructies die er nu zijn. Blijven de beperkingen bestaan? Ik denk het wel. Ik denk dat een aantal beperkingen van het gebouw dan echt zullen blijven bestaan. Het is niet voor niks dat het voorstel is om een aparte raadzaal aan het gebouw vast te bouwen, vast te zetten. Ga je uit van optie 1, 2 of 3. Omdat de raadzaal zoals die nu is niet echt geschikt meer is. Dus dat biedt in ieder geval wel ruimte om met een nieuwe raadzaal te komen. Over JL4 heb ik denk ik genoeg gezegd. GroenLinks bezwaren uit de buurt. Ik denk meneer De Boer daar iets over kan zeggen. Ja, u bestrijdt de hoge nood bestuurlijk centrum. Dat is natuurlijk aan u. Ja, dat is heel duidelijk de wens geuit. Dat wil ik toch wel even in herinnering brengen. Dat de manier waarop wij nu hier gehuisvest zijn als bestuurlijk centrum, Ja, nou, volgens mij is niemand er enthousiast over. En dan druk ik me wat voorzichtig uit. De een heeft daar gewoon heel erg veel last van. De ander zegt van nou, het kan wel. Maar dat, ja, ik denk dat dat een mening is van iedere fractie. Hoe kijk je daar tegenaan? Nou, dat je kunt laten zien van wat is de gemeente Bergen. We hebben echt iets om te laten zien aan ruimtes. Dan heb ik daar zo mijn twijfels bij. En volgens mij bent u het dan ook wel met mij mee eens. Interessante vraag die u stelt. Milieubelasting, hergebruik versus nieuwbouw. Ik weet niet of meneer Hendricks daar iets over kan zeggen. Zometeen? Ja, gaat hij doen. Ben ik ook weer benieuwd bij. VVD zegt één keer en alles goed doen. Nou, dat is in feite ook wat het CDA zegt. Alleen vanuit verschillende opties die er mogelijk zijn. Ja, u heeft het ook over de bibliotheek. Dat zou mogelijk kunnen zijn. Ik denk dat de parkeergarage die er ongetwijfeld zal moeten komen. Ja, daar kun je ook kijken. Er is natuurlijk een parkeergarage, parkeervoorziening voor het plein. En de parkeervoorziening voor gemeentehuizen wellicht met nog wat andere voorzieningen erbij. Dat staat eigenlijk los van de parkeervoorzieningen die bij het plein gerealiseerd worden. En niet dat het er helemaal los van staat, maar aan beide is behoefte. En je kunt niet zeggen laten we die bij het plein zitten, dan hebben we genoeg aan wat er onder, onder het gemeentehuis komt.
Ja, maar je zou wel voor kunnen kiezen om nu geplande 250 parkeerplekken bij de het opknappen van het gemeentehuis kunnen, noem maar iets, verdubbelen, zodat je in het dorp minder overlast hebt bij de bouw. En ook ja, de toevoer, de parkeer en verkeerdruk in de toekomst wat kunt laten afnemen. Dat is wellicht een optie.
Ik weet niet of het een optie is, maar we zullen zeker naar kijken. Ja, of het inderdaad een optie is. Het biedt het wat solaars, ja of nee, dat gaan we bestuderen. Ja, en het doorrekenen van de scenario's, uiteraard krijgt u een doorberekening van alle vier de scenario's, zodat u ook een weloverwogen keuze kunt maken. Want het is, wat natuurlijk altijd belangrijk is, de bedragen die er vanavond getoond werden, dan moet u ook altijd nog kijken, wat betekent dit voor JL4? De Jan Lichthartstraat, dat is natuurlijk nog niet meegenomen in die berekening. Ja, dus uiteindelijk zal er een voorstel op tafel komen te liggen met alle plussen en minnen. Dat geldt natuurlijk ook voor het realiseren van een brandweerkazerne. Overigens is daarvan zo dat er binnen 3 weken, of nee, over 3 weken ligt er een voorstel in het college. In november hebben we de discussie gehad over de brandweerkazerne aan de Joost Ivanlaan. Toen is het daarop door de raadscommissie verzocht om 2 andere locaties daar ook bij te betrekken. Dat hebben we gedaan. Het rapport is klaar. En ik kan u wel van zeggen dat het realiseren van een brandweerkazerne bij Elkshoven, dat de meest voordelige optie is. Het lijkt me goed dat ik u dat vanavond in ieder geval wel vast meedeel. Het stuk krijgt u uiteraard, maar over 3 weken wordt het in het college vastgesteld. Maar het lijkt me goed om u dat in ieder geval ook vast mee te geven, dat u in ieder geval weet dat qua kosten Elkshoven gewoon de voordeligste plek is. Er zijn nog een paar vragen. Die kijk ik even naar meneer De Boer. Ja. En dan tot slot meneer Hendricks. Dank u wel.
Meneer De Boer. Ik heb 2 vragen. Kennen me wonen en bezwaren uit de buurt. Misschien is het goed als het plaatje even met die frietzak, zeg maar, even weer dan kan ik aan de hand daarvan even wat vertellen erover, ja.
We zitten op dat hele terrein Elkshoven, eigenlijk met 3 eigenaren. Dus de gemeente, kennen we wonen en bouwfonds. En dit bouwfondsplan, dat stamt uit de tijd dat we een aantal locaties in Bergen...
vraag aan u, meneer De Boer. Is het plaatsgebonden als je totale nieuwbouw doet? Of kan je bij wijze van spreken ook nog wat meer naar die Koninginnenweg toe gaan? Of anderszins? Dat komt ook niet aan bod in de structuurvisie of iets dergelijks.
Helder, dank. Wat waren de vragen? Oké. Meneer Hendricks, de daadvragen.
Een soort illustratie laten zien. Dit is het Openbaar Ministerie in Assen. Dat was een drukkerij uit de midden jaren 50. Hiernaast Theater Diana tegenover de rechtbank aan de Brinkstraat in Assen. Wij werden gevraagd door de Rijksgebouwdienst om een Openbaar Ministerie te maken. Te kijken hoe dat zou kunnen. Een hele diepe ruimte met nauwelijks daglicht. En we hebben toen voorgesteld om te kijken of je een deel zou kunnen slopen, daar links. En dat terugbouwen op het dak. Dat was een hele zware structuur, zat er in het gebouw. Die drukkerij, die zware machines. Dus er kon makkelijk een verdieping bij op. Gaandeweg het project werd vanuit Den Haag gezegd, er moeten nog eens 30 ambtenaren of 30 justitiemedewerkers bij. Kwam er nog een verdieping bij op. Dus waar wij hier nog dachten van we kunnen het gebouw intact laten, het is misschien niet mooi zoals u zegt, maar het is wel een typisch gebouw voor de jaren 50, hebben we toen dit gebeurde gezegd, nu halen we het helemaal weg. Althans, we laten de constructie staan en halen de hele schil weg en we zetten er een hele nieuwe schil omheen. Dit wilde ik u niet onthouden, want het is op een of andere manier vergelijkbaar met wat we nu doen. Dus er is een tuin gemaakt, die ziet er zo uit. Alle kantoren die komen uit op die tuin, hè, dus die kijken uit op die binnentuin van het OM. Dat ziet u hier achter links liggen. En er is een hele nieuwe schil omheen. Maar er zit een hele mooie, degelijke, zware constructie in. En de ruimtes in dat gebouw die zijn beduidend hoger dan je in nieuwbouw had kunnen realiseren voor diezelfde prijs. Dat is één. Dus eigenlijk in antwoord ook op uw vraag. U zei van, u begint ermee, het is een mooi gebouw. Dat heb ik misschien een keer gezegd, maar ik bedoel niet echt mooi in de zin, mooi lelijk vind ik niet zo boeiend. Het is wel een heel typisch gebouw voor die periode, zou je kunnen zeggen. Het is voor wat het waard is en je kunt het mooi of lelijk vinden, maar ik zou eerder willen kijken naar hoe bruikbaar is het voor vandaag. En als de conclusie is, ja jongens, er zit een heleboel gedoe in die schil, dan gaan we niet kosten wat het kost. Het is geen monument, het heeft geen status in die zin dat we zeggen dat moet je per se conserveren. Als je mij persoonlijk zou vragen, zit de kwaliteit van het gebouw veel meer in de structuur en de ruimtelijkheid dan in het beeld, wat ondertussen natuurlijk ook door de jaren heen aardig aangetast is. Ja, zal ik ze afmaken? Ja. Andere is die duurzaamheidsvraag. Ik dacht dat ik dat er een keer eerder gezegd had. Ik heb ooit een keer een oefening gedaan. Er zijn nu allerlei rekenprogramma's waarmee je duurzaamheid kunt op een getal kunt zetten. Die gelden eigenlijk altijd in nieuwbouwsituaties. Langzaamaan krijg je ook pakketten die meer willen rekenen, maar het is nog heel moeilijk om het te meten of te wegen ten opzichte van bestaand. Maar het is, ik heb ooit een oefening ook bij de Rijksgebouwdienst gedaan met de adviseurs daar erbij aan tafel. En die zeiden eigenlijk op basis van calculaties, als je de werkelijk gemaakte kosten, die energielasten meerekent, die sloopkosten en vooral de fabrikage van nieuwe materialen nodig voor een nieuw gebouw, dan kan niemand meer beweren dat nieuwbouw duurzamer is dan verbouw van bestaand gebouwen. Dat die energielasten, die totale milieugebruiksruimte van sloop en vervangende nieuwbouw is zo groot dat dat nooit gecompenseerd kan worden in geen twee eeuwen door de energielasten bijvoorbeeld lager te krijgen in nieuwbouw. Dus het is prachtig als er in een weiland duurzame nieuwbouw wordt gezet, maar op het moment dat je de keuze hebt, nou, dan moet je echt van hele goede huizen komen, wil je het beter doen dan een bestaand gebouw verbouwen. Dit tenslotte is het gemeentehuis van Haren. Het is een computerbeeld, interieur, dan zie je een nieuwe brug daar doorheen lopen. Dat wil ik eigenlijk ook iets over zeggen als dat mag. Daar hebben we zo'nzelfde soort studie gedaan, daar kwam ook uit, en dan kom ik bij uw kostenvraag, het is altijd wonderlijk om te concluderen, maar je hebt gewoon een heleboel substantie waar je mee verder kunt. En die hoef je niet te maken. De fundering, de structuur, er zit van alles en nog wat in wat gewoon bruikbaar is. En daarmee wordt het bijna altijd goedkoper. Maar ook hier is het, nu staat het er nog, maar binnenkort wordt het gesloopt. Een gebouw wat precies ook in 1981 is opgeleverd van architect Tienen. Ook een heel mooi gebouw uit die tijd. Daar was de bouwkundige analyse eigenlijk soortgelijk als met dezelfde conclusie als deze. Maar daar speelden een aantal andere dingen mee. Namelijk, als we gaan nieuwbouwen, hoeven we maar één keer te verhuizen. Want die nieuwbouw zou elders plaatsvinden. Als je dit gaat verbouwen, moet je eruit. Heb je een jaar lang tijdelijke huisvesting en moet je weer terug verhuizen. Tweede is, als je dit verkoopt, komt er op een prachtige plek in Haren een hoop geld vrij. Als je een nieuwbouw pleegt op een plek die al van jou is, dan maak je daar ook een dikke winst mee. En de derde is, men heeft hier ook gesteld, afschrijving op 50 jaar voor nieuwbouw en 30 jaar voor dit gebouw, wat volgens mij een totale misrekening is. Die totale rekensom, die heeft er nu toe geleid dat dit gebouw gesloopt. Het nieuwe gemeentehuis is al gebouwd, staat ernaast en dit wordt nu verkocht. Nu stort de markt in en wil niemand dit meer kopen en gaat de berekening helemaal scheef. Maar ik vond het jammer, omdat het begint, dat wil ik u toch graag meegeven. Ik heb een hele bouwkundige kant van de zaak laten zien. Hopelijk met voldoende bouwfysica en financiële argumenten om te tonen dat dat deel goed is. Ja, voor de rest, de afweging die jullie moeten maken, die is veel groter. Met verhuisbewegingen, Jan Lichthartstraten enzovoort. Dus het kan nog heel anders uitpakken. Maar voor dit bouwkundige deel wil ik wel staan. Ja, de laatste, sorry, die betonschijven van u, is dat niet belemmerend? Hè? Dus kijk, daar wou ik nog over zeggen. Die zijn niet belemmerend, want in feite alle ruimtes die daarin zijn, wat voor functie je daar ook voor bedenkt, dat soort ruimtes zullen altijd nodig zijn. Hè, tot nu toe hebben we ook gezegd, we gaan dus geen schijven een beetje opschuiven of doorbreken. We zoeken nieuwe functies die weer in die ruimtes passen. En als ze er echt niet in passen, dan maken we ze nieuw. Dus volgens mij moet je dat ook naar de toekomst toe blijven doen. En niet zeggen, over 5 jaar gaan we toch die betonwand 20 centimeter opschuiven. Dat lijkt me ook niet te hoeven, want er zijn altijd functies die daar weer in passen. Wat ik wel hier vind spelen, is bijvoorbeeld de hoogte. Met name delen waar je ook verlaagde plafonds hebt, dan is het een beetje drukkend. Als je nou die nieuwbouw daarboven langs doet, of dus een nieuw deel op het dak zet, of die gangzone uitbreidt, dan kun je ook met je installatietechniek in dat gedeelte, of daarboven langs, of in die uitbreidingszone, kun je opnieuw efficiënt een soort horizontaal leidingtransport maken. En kun je kijken of je al die verlaagde plafondrommel weg kunt krijgen en ook meer hoogte kan maken. Dat wat ik het hebben niet gezegd net. Maar dat vind ik wel belangrijk. En volgens mij is dat namelijk ook een van de redenen dat het gebouw te warm wordt. Omdat dit wel aardig is, maar het wellicht betonnen plafond wat hierboven zit, wordt op dit moment niet gebruikt om warmte te accumuleren. Dus daar zou je 2 vliegen in 1 klap nog kunnen slaan straks.
Oké, bedankt voor de toelichting. Even een puntje van orde, we lopen uit de tijd. Wie wil, als we nog een kwartiertje hebben, dan kunnen we nog even een vragenrondje inlassen, anders moeten we nu afsluiten. Wie wil er nu stoppen? Niemand? Oké, dan nemen we nog even een korte. We kunnen nog even een korte tweede termijn inlassen met reacties op wat we net gehoord hebben. Dus brand los.
Ja, dank u wel, voorzitter. Als je puur kijkt nu naar de vraag die er vanavond voor ligt, dan is het werk goed gedaan. En dat is de enige vraag die ervoor ligt. En voelen we ons comfortabel om straks mogelijk deze commissie te verlengen. Maar dat is een nieuw besluit en daar moet een nieuw besluit over volgen. Dus volgens mij zijn alle twee de vragen gewoon met ja te beantwoorden. Toch wel iets interessants. En dat is ook waar de heer De Boer mee komt. Dat is met name het hele bestemmingsplan technische gedeelte. Wat met name natuurlijk een behoorlijke invloed heeft op de doorlooptijden van een en ander. Dus ik denk dat het voor met name de vervolgexercitie buitengewoon interessant is om met name te kijken van wat is een risicoparagraaf als je het hebt over de doorlooptijden bij de verschillende scenario's. En ook afgezet tegen de onontkoombare uitgaven, bijvoorbeeld bij de EL4 in die tussentijd. Want er zullen uitgaven zijn waar we niet onderuit komen op het moment dat de doorlooptijd langer wordt.
Ik begrijp dus goed dat gesteld dat we meegaan met z'n allen met zo'n VVD-standpunt.
Je gaat wel heel snel, Loek.
Nee, gesteld, ik zeg netjes, gesteld dat. Betekent het dan ook dat u volledig het gebouw in de contouren opnieuw gaat tekenen? Dat wil zeggen dat, want we houden ons, als ik Jan de Boer volg, dan moeten we dus zoveel mogelijk weer om die contouren die we in bestemmingsplannen vastgelegd hebben, die moeten we aanhouden. Of we moeten een compleet nieuw projectbesluit nemen, om de hele zaak opnieuw op te zetten. Maar dat is één. Dan het tweede punt, daar heb ik met de meneer de Boer al eens meer over gesproken, in verband met bezoeken aan parkeergarages. Het valt mij altijd op dat de ingangen van die parkeergarages enorm krap zijn. In een vergrijzend dorp heb je veel kans dat er heel veel zwarte strepen op de kant komen. Dat zullen we ook nog merken bij Texaco. Maar dat vis gaat parkeren, daar heb ik altijd iets van gezegd, bij welke commissie dan ook. En dat wordt gewoon niet gevolgd. Maar dat is natuurlijk, het scheelt een paar plekken. Maar het is natuurlijk voor het in- en uitrijden, is het vele malen makkelijker. Zelfs de single garage in Alkmaar, die is nog vrij ruim, kunt achteruit parkeren in de vakken. En ik vind dat je, als je zo'n garage gaat ontwerpen eronder, dan ga ik waarschijnlijk wel heel ver, moet je daar toch wel rekening houden dat er een makkelijke in- en uitrit moet zijn.
Ja, maar laten we nou tot de procedure komen en niet zo detailistisch.
Nee, daarom zeg ik ook, ik ga wel een beetje te ver.
Oké, dankjewel. De griffie kwam met een voorstel dat zij eerst even toelicht wat het voorstel is voor de planning. Dat sluit aan, zeg maar, bij de mogelijkheid die we straks nog hebben om met die scenario's in te vullen. En dat geeft wel duidelijkheid over hoe we verder kunnen gaan. Dus dat aan jou het woord.
Ja, dankjewel. Ik zal het procedurevoorstel dat is gemaakt uiteenzetten. De raad dient, hoe duidelijk is dat de vakcommissie van mening is, dat het onderzoek goed en volledig is uitgevoerd, de tijdelijke vakcommissie op te heffen, echter geadviseerd wordt om de vakcommissie gemeentehuis een extra opdracht te geven, namelijk de advisering in de vervolgfase, het doorrekenen van de scenario's. Een voorstel voor de planning hiervoor is dat op 24 maart in de vakcommissie gemeentehuis er een raadsvoorstel komt met de extra opdracht voor de vakcommissie en het voorleggen van de scenario's. Dit zou dan 7 april ter besluitvorming aan de raad kunnen worden voorgelegd. Als de raad hiermee akkoord gaat, dan zou in de vakcommissie gemeentehuis van 1 juni er een raadsvoorstel kunnen komen met wat heeft de doorberekening opgeleverd en eventueel conclusies en opties. En dit zou dan 23 juni ter besluitvorming in de raad naar de raad gebracht kunnen worden. Dus dat versnelt het proces. Ja. Maar dat is dus een voorstel wat aan u wordt voorgelegd. En dan kijken we ook naar de portefeuillehouder of dat inderdaad ook gaat lukken.
Oké, okay, bedankt. Klinkt als een strak plan. Dus om... zijn we daarmee eens? Kun je daarmee instemmen? Wie niet? Wil iedereen daar in het illustere gremium blijven participeren? Ja? Niemand niet? Oké, okay, nou, bij deze zijn er van onze kant zo te zien geen bezwaren tegen het verlengen van onze opdracht. Dus dat is vast mooi. Daar komen alle scenario's en alle varianten van die scenario's, die komen dan ook ter sprake. Zo te horen. Persoonlijk inhoudelijk nog een vraagje. Ik mis eigenlijk zelf nog een scenario 0, namelijk niks doen. Doorgaan wat we nu doen. Niet omdat we dat willen, maar wel om het totale kostenplaatje compleet te hebben. Maar dat nog even inhoudelijke opmerking. We hebben nog, misschien nog even tijd om nog een paar prangende vragen te beantwoorden nu we nog bij elkaar zitten. Ja, precies. Dus even het rondje afmaken. Ik bedoel daarmee om het rondje qua prangende vragen nog even af te maken. Dus nou.
Eén korte vraag van financieel technische aard. Als ik dus de doorrekeningen zie, dan constateer ik dus dat er 20% dat er rekening mee gehouden wordt, dat er 20% kosten bijkomen aan ontwerpkosten en dat soort zaken. Kunnen we daar nog over onderhandelen? Of is dat gebruikelijk, 20%?
Oké. Okay.
Nou, het verhaal van meneer De Boer toen we het hadden over de eigendomsposities in het gebied, was natuurlijk vond ik toch wel interessant, omdat je krijgt dat je een aantal, de vraag is of het echt waar is, maar die iets wat verlopen huisjes daarbovenin, de nieuwbouw wat daar gepland staat onderin, die toren die daar gepland staat, en dan vervolgens het je krijgt wel een beetje een neiging van, goh, als dat nou binnen tijd allemaal te doen valt, waarom ga je niet zo'n gebied nog eens eventjes eens helemaal bekijken, want met het gevaar al dat je nu toch weer, want dat hebben we natuurlijk in het verleden ook vaak gedaan, is dat we allerlei dingen aan elkaar gaan koppelen en dat we vervolgens 10 ballen in de lucht proberen te houden, maar dat er geen enkele, dat ons dat niet lukt. Dus daar zit een risico in, ook qua tijd en zeker ook als het gaat om die procedures rondom de bestemmingsplannen. Maar ik vind het wel, ben wel geïnteresseerd om te zien van, goh, wat zou het betekenen? Want dan betekent dat je wat meer de vrije hand hebt om te kijken van, goh, welk gebouw willen we nou eigenlijk echt daar hebben staan? Ik zat toch nog eventjes met het antwoord van meneer Hendricks, want die meldde toch de bestaande bouw die je overeind laat, daar zit een bepaalde indeling in, die laten we gewoon intact, daar moet je ook niet veel aan willen veranderen, we bouwen eromheen, maar toch zit je dan, in wat voor vorm dan ook, met een beperking van ruimtes die misschien niet functioneel zijn, en waar je dan maar een functie aan gaat geven, dus dan krijg je van, goh, we hebben nog een hok over wat we, daar kan eigenlijk niemand terecht, er wil ook niemand zitten, daar gaan we dan maar wat doen. Dan krijg je toch die, in eerste instantie, als een soort verrommeling, denk ik, van functies in zo'n gebouw. Ik kan me dat zo heel goed voorstellen. Als ik dat praktisch zelf zou zien, zou ik dat ook bedenken. En ik had nog een vraag. Kijk, die parkeergarage die staat natuurlijk nu niet onder het bestaande gebouw. In hoeverre is straks een grotere parkeergarage onder zo'n gebouw aanleggen, vormt dat ook, zeg maar, een kostenbesparing als het gaat om de, hoe noem je dat, de Hans, ik had het net met jou over. Nee, niet de stichtingskosten, maar de hoe heet zoiets waar je opbouwt? De funderingskosten. Maar ik kan me ook voorstellen dat een parkeergarage, dat zie je tenminste hier in de omgeving, dat het parkeergarage ook soms een kelder ook een bepaalde vorm van fundering betekent. En in hoeverre is dat meegenomen in de berekening van een totaal nieuw te bouwen gemeentehuis?
Oké, dankjewel. Roos?
Ja, strak plan. Maar is dat ook een strak plan als je het geheel wil bezien, is dat dan wel haalbaar? Want ik vind het heel mooi om snelle stappen te gaan maken, want het heeft heel lang geduurd al, tot dusver. Maar als je zegt van nou, we nemen het geheel in oogschouw, ja, is 23 juni inderdaad dan niet wat al te voortvarend? Nou, verder geen vraag, maar een opmerking. Ik vond het betoog van de heer Hendricks heel goed om te horen, omdat ik denk dat je met een bestaand gebouw ook een soort spannender gebouw maakt met een ander soort sfeer, met de beperkingen daar genomen, maar dat je dan toch iets behoudt wat gewoon toch uniek is. En ik vond de voorbeelden heel erg sprekend, dus ik wou daar toch ook een lans voor breken.
Oké, dank.
Ja, dank u wel, voorzitter. Gedeeltelijk sluit ik me aan bij mijn buurvrouw wat betreft die termijn. Ik vraag me ook af of dat niet wel al te kort om de bocht is. En even voor mijn beeld, en de heer Oorver die had het daar ook al over, maar ik begreep uit de woorden van de heer De Boer dat in alle gevallen er een concertbestemmingsplan procedure moest worden opgestart. Dat geldt zowel voor de drie fases als voor de nieuwbouw. Tenminste, dat heb ik eruit begrepen. Dus in principe maakt dat volgens mij niet uit. Dat was het.
Oké. Nog een afkomp.
Om even met de laatste te beginnen over het bestemmingsplan. Beperk je tot alleen het bestuurlijk centrum, dan hoef je niks te veranderen. Maar dat is niet de insteek van de commissie. We hebben steeds gezegd, we hebben het over de stip op de horizon, is het nieuwe gemeentehuis. Nou, dat kun je gefaseerd doen, je kunt het in één keer doen. Dus dan is het, dan heb je natuurlijk wel een wijziging van het bestemmingsplan heb je nodig. Maar dat kan nog via een postzegel bestemmingsplan kan dat gebeuren. Maar ja, het is ook de vraag van, ja, betrek je het in het geheel met het risico dat je alles aan elkaar gaat knopen en dat we vervolgens 10 jaar verder zijn voordat er een besluit genomen wordt. Ik overdrijf een beetje, maar dat is volgens mij niet de bedoeling. En dat komt, dan kom ik eigenlijk ook meteen een opmerking over de strakke planning. Mevrouw Was, u zegt dat het heeft al zo lang geduurd. Het laatste denk ik dat het wel wat meevalt. Als ik kijk naar hoe zorgvuldig wij met elkaar de procedure hebben doorlopen, heb ik als portefeuillehouder niet het moment, of niet een moment het gevoel gehad, we zitten in de vertraging. Ik vond het heel belangrijk, en dat vind ik nog steeds, dat de ad hoc commissie, dat we elkaar meenemen in het hele denkproces. En daar trek ik liever een paar maanden extra voor uit, dan dat een van uw fracties moet zeggen, het gaat nu wel heel erg snel. Dus wat dat betreft denk ik dat het feit dat we nu zijn op de plek waar we nu zijn, hè, qua opvattingen, qua uitgangspunten enzovoort, dat het ook gedeeld wordt met elkaar. En dat is me heel wat waard. En we proberen het voor de zomer afgetikt te hebben. Ja, lukt het niet. Volgens mij is het ook niet rampzalig als het september, oktober wordt. Maar dit is wel de planning. De informatie ligt er. En we moeten een besluit nemen over de brandweerkazerne. Dat komt er in ieder geval aan, want het heeft ook weer relaties met het plein. Dus wat dat betreft hecht ik er wel aan om daar voor de zomer wel een uitspraak over gedaan te hebben. En daar steken we ook op in. Dan de risicoparagraaf uiteraard. Want we moeten heel goed kijken naar wat zijn de doorlooptijden en welke kosten komen dan voor te staan bij JL4. Ja, dat kunnen wij wel heel goed in kaart brengen. Als je dan nog een jaar blijft zitten, wat betekent dat? Maar wordt het 3 of 4 jaar, wat betekent het dan? Dus die informatie die krijgt u uiteraard. Want het heeft ook weer te maken met de verschillende opties, verschillende scenario's waar je uit kunt kiezen. Er komt geen nieuwe opdracht voor Daad. Dit is het verhaal. Dit is de opdracht. Die heeft Daad uitgevoerd. Voor deze fase is het klaar. En als u zegt, meneer Haring, ontwerpkosten gaan onderhandelen. Vind ik... Nee, kijk, we onderhandelen natuurlijk altijd over elke prijs. Dat kan u van ons verwachten. Maar dat is wat voorbarig om dat nu... kijk ook meneer Hendricks even aan, maar kijk gewoon de andere kant weer op. daar mag je wel iets over zeggen, dat is goed. Ja, over de vraag over de parkeergarage. Ja, u zei iets over de ruimte functioneel. Natuurlijk, alle ruimten waren functioneel. Elkshoven is gebouwd als een functioneel gebouw. En niet om er 6 rommelhokken in te zetten. Ik chargeer een beetje. En dus alle ruimtes waren ook geschikt voor ambtenaren om daar hun werk te doen. Dus dat blijft, dat verandert niet. Ja, grote parkeergarage, fundering, daar weet ik niet zoveel van. Misschien dat meneer Hendricks daar nog kort iets over kan zeggen. En er werd nog een opmerking gemaakt over, dat zei u meneer Smit, scenario 0. Nou, dat is de uitgangspositie waarin we nu zitten. Maar het is niet voor niks dat we een ad hoc commissie nieuw gemeentehuis hebben opgericht. Met de bedoeling, volgens mij, om een volgende stap te kunnen zetten. Dus het uitgangspunt nu, dat is scenario 0. Dat is bestuurlijk centrum hier, JL4 daar. Plus nog een aantal andere tekortkomingen. Maar daar ga ik nu verder niet over uitweiden, want die zijn nu allemaal bekend. Ja. Meneer Hendricks, u mag nog even.
Ja. Ik zal het heel kort hoor. Dus eigenlijk ook een antwoord op uw vraag. Kijk, de opmerking van hoekjes die je niet nuttigerwijs kunt bestemmen, zullen we pas achterkomen als we gaan ontwerpen. Hè? Dan weet je echt van die komt daar en blijven dat soort hoekjes over. Mijn inschatting op dit moment is dat hier niet echt het geval zal zijn. Want het is niet een silo die we terugbouwen tot gemeentehuis. Dus laat ik zeggen, alles is ongeveer al nuttig. Dus ik verwacht dat dat wel mee zal vallen. Het tweede is eigenlijk ook nog naar aanleiding van uw eerste vraag. De uitgangspunten in al die berekeningen, die 4 berekeningen, die zijn dezelfde geweest. Dus we gaan uit van dezelfde prestatie-eisen gesteld aan de ruimtes. Naar aanleiding van uw punt op die parkeergarage, daar hebben we ook dezelfde uitgangspunt. Kijk, op het moment dat je nieuw bouwt, kun je onder die nieuwbouw heel efficiënt dat parkeren regelen. Nu kunnen we niet onder het bestaande gebouw dat parkeren duwen. Dus je kunt alleen maar daarnaast een nieuwe parkeergarage maken. Daar hebben we gekeken naar het aantal auto's wat nu in het programma zat. En dat kunnen we er eigenlijk goed in kwijt. Om het vergelijkbaar te krijgen hebben we model 4, dus nieuwbouw, ook diezelfde aantal vierkante meters en hetzelfde aantal auto's laten hebben. Het zou kunnen dat je in een nieuwbouwsituatie meer auto's daarin kwijt kunt, kom je bij u. Omdat je dan een grotere oppervlakte ter beschikking hebt om die parkeergarage te maken onder het gebouw en naast het gebouw. Dus dat weet ik eigenlijk wel zeker, want je kan nu gewoon de ruimte onder het gebouw niet benutten. En het laatste, maar dus voor deze ontwerpexercitie hebben we gewoon dezelfde aantallen vierkante meters genomen. En de laatste is die, kijk, dat gaat snel 20% ontwerpkosten. Ten eerste doet het er niet toe, omdat, zeg maar, hier gaat het alleen maar om het vergelijk tussen die dingen. Daar zijn ze overal gelijk. Maar goed, het is wel 20% over het geheel. Maar het zijn eigenlijk die laatste 7 of 6 punten die daar in dat lijstje daarnaast staan. Het zijn lonen- en prijsstijgingen vanaf 1 januari, kostenadviseur constructies, NJW-adviseur welstand, bouwvergunningsaanvraag, dus leesjeskosten, architectenhonorarium, aansluitkosten, mutsbedrijven. Dus het is wel eerst voor mijn beroepsgroep zeggen dat dat maar zeker een beperkt deel daarvan is en dat dat uitonderhandeld moet worden. Maar dat in dit geval je ook kunt voorstellen, gezien het feit dat jullie zelf opdrachtgever zijn, dat een aantal van die postenreuzen mee gaan vallen en dat die 20% aan de hoge kant is. Maar het is een soort staat die we altijd hanteren in dit soort berekening. Ja.
Oké, bedankt. Last famous word.
Even gaandeweg. Er is hier nu een onderzoek uitgevoerd. Dat trechtert zich nu naar met name Elkshoven toe. Is dat niet iets wat we dan ook formeel in het besluit moeten formaliseren? Dat met name deze commissie tot de conclusie komt dat Elkshoven de geëigende plek is voor de realisatie van een nieuwe gemeente. Dus het zij in wat voor vorm dan ook. Want er zijn natuurlijk de afgelopen periode meerdere locaties in beeld geweest. De JL4 is er ook bij geweest. Maar er zijn in ieder geval, laat ik het zo zeggen, in de tijd dat ik hier nog zat, jaren geleden, er zijn er meerdere locaties hier in Bergen geweest. En is het niet zo dat je formeel nu ook moet vaststellen dat met name deze commissie tot de conclusie komt dat met name de locatie Elkshoven de geëigende plek is als het gaat om de realisatie van een nieuw gemeentehuis?
Naar deze laatste vraag nog een laatste antwoord.
Dat is al vastgelegd. Staat alleen het raadsbesluit. Nee, geeft niet. De tijd dat ik hier zit, ben ik nooit verder gekomen dan Elkshoven. Het besluit is genomen, maar het is goed dat u het nog even memoreert.
Oké, nog een laatste opmerking. Dank voor uw aanwezigheid. Gezien het enorm belang van het onderwerp, dat zeg ik zonder spot overigens, hebben we daar een half uurtje extra aan besteed. En dat is denk ik goed besteed. Maar voor dank, we zien elkaar 24 maart, die ik net in het luisteren, want de plan heb ik niet in mijn hoofd. Zien we elkaar weer, een voltallige bezetting, dus tot dan.